und hilf uns in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen hat. Amen. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei bei der Anfang geschenken und bei der Vorgang rijkelijk vermenigvuldigt van God den Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 63, het eerste en het tweede vers. Van God uit de profetie van Hosea. Hosea, het laatste hoofdstuk, dat is hoofdstuk 14. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderen zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, naar de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze rippen. Als ze zal ons niet behouden, wij zullen niet reden op paarden en het werk tot het werk onze handen niet meer zeggen. Gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun afkering genezen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben, want mijn toorn is van hen gekeerd. Ik zal Israël zijn als een dauw. Hij zal bloeien als een lelie. En hij zal wortels uitslaan als een Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitbreiden. En zijn heerlijkheid zal zijn als van de olijfboom. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen zijn leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hen verhoord en zal op hen zien. Ik zal hen zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen. Laat ons samen de Heeren bidden om zijn zegen. Heere, gij grote God, die een barmhartig vader zijt, alle die u vrezen in Christus Jezus, die ook vanmorgen in uw trouwe zorg de deuren van uw huis voor ons ontsluit, zodat we met onze kinderen mogen naderen tot de aanspraakplaats van uw heiligheid. Heere, we buigen ons eerbiedig neder aan uw voeten, want we beseffen het diep dat gij, o God, indien gij in het recht wilt treden, en gadeslaan onze ongerechtigheden met ons niet te doen hebben kan. Dat ons krachtens de glans uw heiligheid van u weren moet. Want wie zal bij u wonen, ge zijt heilig, o God. Wie zal de berg des Heren beklimmen, alleen de man die niet zondigt. En leeft in ons aller hart de zonde niet? Zijn we niet onrein, Heere, als we de week terugblikken? Wat is er geweest dat u behagen komt? Waar zijn onze werken volmaakt geweest? Kleed dan onze heiligste verrichtingen in eigen bedoelingen en zonde. O, daarom kunnen we in onszelf aangemerkt voor u niet bestaan. Staan, o God. Maar daarom vluchten we tot hem, die gij gegeven hebt tot een schuilplaats voor de moeder, voor de arme, voor de schuldige en voor de hulpeloos. Die gij de wereld inzond om te roepen de blinde, de kreupelen, de verminkte, de arme, opdat uw huis vol zou worden. Met de zulke die enkel van genade leven, die alleen maar overhouden dit lied door u alleen, o God, om uw eeuwig welbehagen. En daar u alle dingen doet om uzelf, tot de luister en de roem van uw heerlijke naam, smeken we van u, of u ook vanmorgen ons in uw vaderlijke goedheid wil ontmoeten. Nu we naar uw woord begeren te luisteren en ons al zo aanspreken dat we ons voor het eerst of opnieuw aan u verbonden mochten weten. Want alhoewel we dan zondaren zijn, o God, die onze schuld voor u dagelijks vermeerderen, is het toch het verlangen en de behoefte van onze ziel om bij u te mogen wonen, om in uw gemeenschap te mogen leven. Want daarin is toch het leven van onze ziel. Dat is toch het werk uw genade dat u ons zelf gegeven hebt. En dat u in stand houdt door uw heilige geest. Dat hier in deze wereld wel veel tegenslag en verdrukking ondervindt. Maar dat toch als het dorstend hart blijft hijgen naar de gemeenschap met uw o levende God. Ach, laat uw werken u prijzen. Opdat uw gunstgenoten u mogen zegenen. En zo zeggen we u ook vanmorgen hartelijk dank om de trouw die ge ons betoont als u ons bijeenroept voor uw aangezicht. En wij ook heden mogen horen dat er bij u sterkte en verlossing is voor allen die zich in hun ellende tot u heen wenden. Die schuldig vluchten naar die geopende vrijstad waarvan de poorten nog omsloten zijn. Waar gij ook in deze uur het heilige evangelie ons verkondigt, dat spreekt van die ene naam, die in de wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Heere, geef u ons ook op deze dag, waarin we leven tussen de hemelvaartdag en tussen het Pinksterfeest, die behoefte in onze ziel naar de gemeenschap des Heilige Geestes. O nee, niet zo, Heere, dat je die geest weer opnieuw zult uitstorten, want daarvan hebt ge gezegd, die zal bij u blijven tot in de eeuwigheid. Dat is niet nodig, dan mogen we zelfs niet ontbidden. Maar Heere, wel zo, dat we die werkingen van uw geest opnieuw mogen ervaren. En dat uw geest ook heden als een stroom op ons zou neerkomen. En niet alleen op ons, Heere, maar ook op ons volk. Dat zo al maar verder van uw inzettingen afdwaalt. Waar zo weinig meer te bemerken is bij overheid en onderdaan van die tedere vrezen van uw naam, van dat dicht bij u den Heere leven. O, daarom smeken we van u. Geef dat we deze dagen als uw gemeente mogen besteden om u te smeden. Want zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn, dat een nieuwe kracht mocht uitgaan ook in ons volk van uw heilige geest. Dat er een wederkeer kwam in waarachtige boetvaardigheid en verslagenheid des harten. Wederkeren tot u den levende God. Heere, er zijn toch meer donkere tijden geweest. Tijden dat de profeten schier moedeloos geklaagd hebben, af dat mijn hoofd water waren. En mijn ogen een springbron van tranen, opdat ik wel dag en nacht bewenen mocht de breuken van de dochter van mijn volk. En toen, ook toen heb u nog een overblijfsel u overgehouden naar de verkiezing der genade. En u hebt een stil gebed gehoord dat ze voor u uitgestort hebben. En ge zijt zeer ongedachtig geweest om mijnentwil, om mijnentwil zal ik het doen. Heere, denk daar ook aan in deze dagen. Opdat de wereld niet zegt het communisme samenspant met het atheïsme. Opdat de wereld niet zegt zie. De Heere God heeft zich een volk geformeerd, dat hij uit het diensthuis heeft uitgeleid, maar hij is niet machtig om zijn kerk in stand te houden. Tegen de geest van het materialisme, tegen de geest van wereldzin en zondelust, opdat de heidenen niet spotten met uw naam, o God. O, bereid ge uzelf zo eer ook in het midden van ons vaderland. En wil door uw grote wonderen nog mannen doen ontstaan, die ook ons volk zouden terugroepen tot uw woord. Maar Heere, geef dan dat we ook als uw kerk licht mogen geven. Dat we ook als een volk van vreemdelingen zouden reizen met Abraham naar dat land, naar die stad die fundamenten heeft, opdat we ook in de wereld niet verdrinken en verzinken. Maar dat de wereld aan ons zien zou dat gij ons lief hebt. Heere, zegen u ook onze kinderen. En wil zo doen horen wat tot hun vrede dient. Opdat hun jeugdig leven aan uw dienst gewijd werden. Onze jongens en meisjes. Ach, doe ze zien, Heere, dat er maar één volk gelukkig is. En dat er maar één dienst is. Waarin we nooit teleurgesteld worden. De dienst van u de levende God. Heere, geef u ook aan al uw kinderen uw geest. Laat ze opnieuw mogen horen wat tot hun vrede dient. Vertroost ons hart in uw huis en schenk ons spijs op ons levensreis. Wil u ons oog verlichten om hem te zien, die wel in de hemel zit, maar die aan ons denkt, die uw geest gaf, opdat u ons een onderpand zijn zou van de eeuwige erfenis, opdat het verlangen in onze ziel mocht groeien, om opgewekt met uw beeld verzadigd u te mogen vrezen. Heere, gedenk u ook aan alle die nog onbekeerd voortleven. Ze zijn hier vanmorgen toch ook gekomen onder het net van uw evangelie. Daar zijn er toch ook bij die weten dat het zo niet verder kan. Heere, laat die nood eens waarlijk zulke nood worden, dat u er aan te pas moest komen. Dat u alleen helpen kon, want dan helpt u ook. Gans hulpeloos tot u gevloden, zult gij ten redder zijn, en zijn uw armen niet uitgebreid. Smeekt u niet ook heden laat, o laat u met God verzoenen. Waarom weegt gij geld uit voor hetgeen geen brood is? Doe ons uw stem horen, heren. Geef ook alle uw zegen die hier niet zijn kunnen. Al onze zieken, alle die rouw dragen. Alle die in gestichten en inrichtingen en ziekenhuizen verblijven. Wilt ook op deze dag met uw lieve gunst nabij zijn. En ze vertroosten in al hun bangheid, hun eenzaamheid en hun stervensnood. God, gedenk aan hen, naar uw grote barmhartigheid. Geef ook uw kerk uw zegen en sterk uw knechten. Laat ook uw dienstknecht vanmorgen uw liefde mogen smaken. Opdat hij met blijdschap en verwondering van uw heil zal mogen getuigen. En er vele komen om aan te bidden aan uw voeten. Zo wordt uw lof vergroot en onze ziel gered. Heere, dit kunt alleen doen wanneer je ons aanziet in de offerande van Jezus Christus, in het kruis van Golgotha, waar uw wetten verheerlijkt zijn, uw geboden vervuld, de straf voor eeuwig is weggedragen en uw vriendelijke gunst mogen ons om zijnentwil vertroosten. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 84, het derde, vierde en vijfde vers.
Thank you.
Geliefde in het woord des Heren, en dat we u vanmorgen willen prediken, vindt u in de profetie van Hosea, het 14e hoofdstuk, het 6e vers. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. In deze tekst horen wij hoe dat de geest God aan Israël geven zal, in de eerste plaats vruchtbare verkwikking, de tweede plaats een liefelijke bloei en in de derde plaats een krachtige bevestiging. Dus de geest van God zal aan Israël geven ten eerste vruchtbare verkwikking, ten tweede liefelijke bloei en ten derde krachtige bevestiging. Deze tekst is, zoals u ziet, een deel van de profeet Hosea. Hosea schijnt zeer lang het woord God gesproken te hebben. Zijn profetie hier in de Bijbel opgetekend is niet zo heel lang. Jesaja en Jeremia en Daniel en Ezekiel zijn veel langer. Maar toch is het een zeer belangrijke profeet geweest en heeft hij heel veel jaren het woord van God verkondigd. Dat weet ik uit het eerste vers van het eerste hoofdstuk. Daar staat dat het woord des Heren geschied is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzza, Jotam, Achaz, Hiskia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Hij heeft dus een hele rij koningen van Juda meegemaakt, die gelijk geregeerd hebben, althans ten dele, met de koning van Israël. De koningen van het tweestammenrijk, de koningen van Juda, en de koning van het tienstammenrijk van Efraïm. Hosea heeft geprofeteerd van de ondergang van het tienstammenrijk. En hij heeft die ondergang ook meegemaakt. Want misschien weet u wel dat in het 6e jaar van de koning Hiskia, de koning van Juda dus, het rijk der 10 stammen gevankelijk is weggevoerd door Assyrië. En toen, staat er, heeft ook Hosea geprofeteerd. Ik zeg u dit even, opdat u een indruk zou hebben van de tijd waarin Hosea gepreekt heeft. Dan verstaat u ook beter de bedoeling, maar ook de buitengewone tederheid van de genade van God in het midden van een wereld die wegzonk in goddeloosheid. Want tegen die wegvoering van het tienstammenrijk heeft het volk van Efraïm het laag laten liggen voor God. Ze hebben de kalveren gekust. Terwijl David reeds gezongen had, kus zijn zoon, opdat hij niet zoon. Maar ze hebben de gouden kalveren van Jerobeam gediend, als God zelf. O zeker, ook in die dagen waren er nog wel veel mensen die zich beijverden in de dienst van de Heere, maar het was zonder hart. Het was een dienst van geven en nemen. Veel mensen leefden nog wel onder de indruk van een God, zoals men tegenwoordig ook zo graag zegt. Ja, maar ik geloof wel in een opperwezen hoor. Ik ga wel nooit naar de kerk en, oh nee, al die kerkelijke mensen, die vrome mensen met al hun zonden en gebreken. Nee, daar blijf ik ver vandaan. Maar ik geloof wel in God. Ik geloof dat er iets boven me is. Een hoger wezen. Ja, dat geloof ik wel. Nou, zo waren er ook vele mensen in de dagen van Hosea. Ze deden ook nog wel veel voor God. Ze brachten nog wel offers voor de Heer. En ze hielden ook nog wel hun feestdagen. Dat deden ze wel. Maar ze deden het meer om van de Heer af te zijn. Om met een stil en gerust geweten verder te kunnen leven in hun eigen leventje. Als dat ze deden om de Heer te dienen. Ten diepste betekende God niets voor deze mens. Hij stond boven hen en zo voelden ze het ook als een heer die je tevreden moet houden. die je af en toe ook eens wat van je tijd en van je geld en van je goed geven moet. Maar verder moet hij het je niet te lastig maken. Je wilt tenslotte zelf uitmaken hoe dat je leeft. En je wilt zo leven dat je het meest genoegen hebt van je leven op deze wereld. Zo was het ook in de dagen van Hosea. En toch heeft God ook in die dagen zijn volk niet gans en al verstoten. O Hosea heeft getoorn, want de liefde die kan ontzaglijk toornen. Beledigde liefde, miskende liefde, verguisde liefde kan ontzaglijk toornen. Maar het is dan toch liefde. De spits van die toorn is dan toch liefde. Dat tekent de profeet Hosea. O, hij kan de bliksem van de ban over Israël uitbliksemen. Hij kan met het donder van de oordelen het harteloos volk striemen. Maar de diepste beweegreden is: o, kom toch. Laat u toch tuchtigen. Keer toch weder tot de Heer. De profeet Hosea heeft in zonderheid de zonde van Israël en van Efraïm gestriemd in het licht van Gods onvergankelijke liefde. Hij heeft gezegd: ontrouw, boos en dwaas geslacht, zult ge dat de Heere vergelden? Zo ook in het begin van ons teksthoofdstuk. Daar hoort u het slijmend oordeel over het 10 stammenrijk. Samaria, de hoofdstad van Efraïm, van het 10 stammenrijk, zou woest worden. Want zij is wederspannen geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen. En dan dat verschrikkelijke, wat in elke oorlog nog gespaard wordt. Soldaten vallen. Men ziet dat als een noodzakelijke consequentie van de oorlogsvoering. Maar men moet met zijn handen afblijven van de kindertjes. En vrouwen in zulke omstandigheid, wie die durft schenden, die is erger als de duivel. Maar daar zal het gebeuren. In Samaria, daar zullen de kinderkens verpletterd worden. En daar zullen de zwangere vrouwen worden opengesneden. Het allerzwaarste, het allerschrikkelijkste wat in de wereld denkbaar is, dat zal over Samaria komen. Nou, als de Heer dat nu van plan is, te laten komen over Samaria, wat heeft het bidden dan nog voor zin? Dan is het toch wel voor goed uit. Dan heeft God toch zeker vergeten om genadig te zijn. Waarom zullen we dan nog langer op de Heer hopen? En toch, hoewel dat oordeel komen zal, want Samaria is woest geworden. Assyrië is gekomen, toch. Ook in die tijd en te midden van dit trouweloos volk zullen er mensen zijn die zich tot een Heere zullen bekeren. Christus zal nooit zonder onderdanen zijn. Toen niet en nu ook niet. We moeten ons nooit door de toestand waarin de wereld gekomen is, waarin soms ook de verwereldelijke kerk gekomen is, om de hoop op God laten ontvallen. Want hij zal zich altijd doen overblijven, een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Ook voor deze tijd. O jongens en meisjes, als je ziet dat het verkeerd gaat in deze wereld. Als je ziet dat het verkeerd gaat in de kerk, in ons vaderland. Twijfel dan aan alles wat je zelf bent. En wat door de mensen tot stand gebracht wordt. Maar twijfel niet aan hem die je geroepen heeft. Opdat je komen zou uit de duisternis. Tot zijn wonderbaar licht. Twijfel niet. In het midden van de oordeel aan de trouw van hem, die zelfs tot Samaria nog zegt: bekeer u, o Israël, tot een Heere
uw God toe. Want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. De Heere wil zeggen, nee, ik ben geen God van ja en nee. Het is niet zo dat ik zeg, vandaag kies ik Israël en morgen laat ik hem vallen. Dat doet de wereld. Dat doen de mensen. Vandaag dragen ze je en kronen ze je. En morgen dan ben je de verguisde. Dan laten ze je vallen. Maar God is een God van ja en amen. Hetgeen hij begint, dat volleindigt hij. Israël, Samaria moet weten. O, als gewoest zult worden, dan is dat niet omdat ik ontrouw geworden ben, zegt God. Maar dan is dat omdat u het verbond verbroken hebt. Om uw ongerechtigheid, omdat gij mij verlaten hebt. O, laat ons niet klagen over God. En laat ons niet klagen over de schaarse bedeling van zijn geest. Want de Heere werpt het als een boemerang naar ons terug. En die zegt, als u in de duisternis zit, u hebt mij verlaten. Uw eerste liefde verlaten. Mijn geboden ligt geacht. En daarom komt het knellend juk van de zonde. U als een zware last, uw schouders naar beneden te drukken. Dan zegt de Heere, neem deze woorden met u. En dan ziet u, als u een Bijbel voor u hebt, dan ziet u dat dat woord deze tussen haakjes staat. Eigenlijk staat het, neemt woorden met u. En dan moet u weten wat eigenlijk de profeet bedoelt. Hij heeft gezegd, tot nu toe bent u bezig om te vergeefs offers te brengen. U doet nog wel veel voor de Heere, maar dat is allemaal niet belangrijk, want het voornaamste ontbreekt eraan. Uw hart legt ge niet in uw offers, in uw werk. En daarom, de profeet zegt, hou er mee op, in Gods naam, hou er mee op met al die ijdele waan, alsof gij God verzoenen moest. Hij zegt, neem woorden met u. En dan begrijpt u wel dat dat natuurlijk niet betekent alleen maar woorden, maar in tegenstelling met die daden van Israël, die niets anders waren dan een stukje camouflage, zegt de Heere, neem woorden met u. Met andere woorden, beken, beleid voor God uw ongerechtigheid. Geef niet uw offers als een prijs om God te verzoenen, want daarin heeft God geen welgevallen. Het offer wat God aangenaam is, dat is een gebroken hart. En dat is een verslagen geest. En laat het daar nu komen, zegt hij. Neem woorden met u. En bekeer u tot een Heer. En dan zegt hij tot Samaria dat het bidden verleerd heeft. Tot Samaria dat tegen Hosea zei, wat moeten we dan zeggen? Dan zegt hij, zeg tot een Heer. Neem weg alle ongerechtigheid. En geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren van onze lippen. In tegenoverstelling met al die werkheiligheid, dat doen vanuit de mens, die medemenselijkheid en die godsdienst, die puur materialistisch is, heidens, God wat geven om meer terug te krijgen. Nee, zegt hij, neem woorden met u. Beleid de Heer de ongerechtigheid. Scheur uw hart voor God. En bid aan de Heere, neem weg alle ongerechtigheid. En geef het goede, o God, wat waarlijk goed is, wat voor u goed is. Niet hetgeen wat wij menen goed te zijn. Nog meer lonen, nog langere vakantie, nog beter leven op deze wereld en nog meer gezondheid. Maar geef het goede wat u goed is. Heere, al is het dan het kruis. Al is het dan de tegenheid. Maar als het dan maar goed is, Heer. Als het ons dan maar nader aan u brengt. Want wat baat het me. Al win ik de hele wereld. En ik leid schade aan mijn ziel. Dat gebed legt zich op de lippen. Zo zullen wij betalen. De varen onze lippen. En dan zullen we zeggen, Asser zal ons niet behouden. Waar we ons vertrouwen op gesteld hebben. We zullen niet rijden op paarden. Dat wil zeggen, daarmee zullen we de overwinning niet behalen.
En we zullen tot het werk van onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. We zullen geen materialisten meer zijn. We zullen niet leven voor ons huis en ons tuintje en ons salaris en ons pensioen. Maar we zullen voor u leven, o God, want gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. En dan zegt de Heere, dan zal ik haar afkering genezen. Dan zal ik ze vrijwillig lief hebben. Want mijn toren is van hem afgekeerd. Dat is de weg, alleen. De weg van het gebroken hart. De weg van de schuldbeleidenis. Niet door ons doen, niet door onze werken. Niet door de verbetering van ons leven. Maar door de weg van de belijdenis van onze zonden. Door het hartelijk smeken. Opdat God ons het goede geeft. Komt de geest des Heren weer over ons. Ach, laten we zo naar het Pinksterfeest heen leven. Nee, het is niet nodig dat God opnieuw zijn geest uitschieten. Dat kan ook niet meer. Net als dat Christus niet tweemaal geboren wordt. En net als, niet, als hij niet andermaal weer komt om gekruisigd te worden. Zo is het ook onmogelijk dat de geest andermaal wordt uitgestort. Maar wel zo dat er weer een behoefte, een diepe behoefte in onze ziel komt. Opdat die wind des geestes de akker van ons hart weer doorwaaien. En de hof van ons leven zuiveren. Met die koele, zuiverende noordenwind. Opdat door de zoele zuidenwind zijn specerijen zouden uitvloeien. En dan gaat het ook bij ons in deze dag. In die weg van neem woorden met u. Hou nu eens op om de Heere te vermoeien met al uw goede werken. Dit zal ik niet meer doen en dat, het lukt toch allemaal niet. Neem woorden met u. Woorden als tolken van uw hart. Woorden die opstijgen uit het verbroken hart. Neem weg alle ongerechtigheid. Geef het goede. Dan zullen we voor u leven. En bij uw schuilen doen wat u behaagt. En dan zegt de Heer. Dan zal ik Israël zijn als de dauw. Dan zal ik met mijn geest over Israël komen. Zoals de dauw over Israël komt. Ik lees hem. Dat is het beeld wat de profeet Hosea gebruikt. Om de liefelijkheid van de Heere te openbaren aan dat gans trouwloos volk. Ik zal Israël zijn als de dauw. Nu weet u wie Israël was. In de dagen dat Hosea dit sprak. Ontrouw. Dat al wat Israël aankleefde. En u zegt de Heere. Ik zal Israël zijn. Als de dauw. En dat is voor de oosterling. Een bijzonder treffend. En een rijk beeld. Waarin een heerlijke zegen schuilt. Voor ons die in Nederland wonen. Spreekt dit niet zo aan. Wij hebben zoveel regen, dat we over het algemeen zeggen, hè, ik wou dat het nu eens een paar weken droog was. Bij ons mogen het mooi zijn, als je op een vroege zomermorgen door de weilanden gaat of door de akkers, en je ziet dauwparelen aan elk grassprietje, op elk blaadje van elke veldvrucht, maar wij zien er nauwelijks het grote profijt van, omdat onze akkers maar weinig zo uitgedroogd zijn, dat de dauw onmisbaar nodig is om de planten te doen leven. Maar in het oosten, in Palestina en in veel andere landen in het oosten en in het zuiden, daar is dat heel anders. U moet denken dat ook in Israël en in andere landen, soms in geen 4 of 5 maanden, een druppel regen van. Vele landen, waaronder ook Palestina, heeft van mei tot oktober bijna of in het geheel geen regen van. Terwijl er dan nog juist heel veel vruchten moeten rijpen, maandenlang. Want ook daar is de oogst, zeker niet de oogst van de vijgen en van de olijven en van de druiven. En denk maar aan de weilanden, die is in mei nog lang niet rijp, dan moet het nog maanden op de akker staan. Dan valt er geen druppel regen meer. Maar wat doet God nu? In die maanden dat er geen druppel regen valt,
en dat dag aan dag de zon aan de hemel zinde, zodat het land uitdroogt al door zomerzonnevuur, dan geeft God nacht op nacht een zeer verkwikkende dauw, een zeer dichte mistregen als waar. In Palestina is dat het gevolg van de meest westelijke en zuidwestelijke winden, die de warme lucht verzadigd van vocht van over de Middellandse Zee aandrijft het land van Palestina binnen. En dan 's nachts, wanneer de lucht zo helder is dat je miljoenen sterren ziet. Ik dacht vroeger wel eens, als ik hier in Nederland naar de lucht keek, wat heeft die belofte van Abraham nu eigenlijk in? U zaad als sterren aan de hemel, ontelbaar. Meestal kan je bij ons, althans met je blote oog, de sterren zo ongeveer wel tellen. Maar als je een oosterse hemel ziet, of een hemel in Afrika in het zuiden, boven de warme landen, waar geen waterdamp is, dan zie je werkelijk miljoenen sterren, miljoenen. Dan zie je hele dichte stroken van miljoenen sterren. Dat heeft Abraham gezien, want hij leefde in het oosten. Toen de Heer zei, Abraham, kom eens naar buiten. Kijk eens naar de lucht. Naar die blauwe hemel. Zie je die miljoenen sterren? Zo zal je zaad zijn. Nou, 's nachts onder die heldere hemel, dan koelt het zeer sterk af. En dan die warme lucht van over de Middellandse Zee, die koelt af, zodat het water als fijne dauw druppelt, als een dichte mistregen op het gezaaide koren, op plant en boom neervalt. O, zou er geen dauw zijn? Daar was in heel Palestina geen vijg, geen olijf, geen druif die rijp werd. De weiden zouden verdorren meer dan een half jaar lang. Maar omdat nu elke nacht, naar de trouw van Gods bestel, die milde dauw over Israël komt, daarom zal het volk eten en drinken en vrolijk zijn. Begrijpt u nou iets van de betekenis als de Heer zegt, ik zal Israël zijn als de dauw. Al is Israël nog zo uitgedroogd. Al brandt de zon der verdrukking. Al moet je zeggen, daar komt niks van terecht. Alles verdroogd en alles verdord. Dan zegt de Heer, dan zal ik in die maanden, als er geen regen valt, als Israël niet naar mij vraagt, als Israël geen lust heeft om de Heere te dienen, als alles dor is, dan zal ik Israël zijn als de dauw. De dauw maakt geen geraas, valt 's nachts als de donker is. Vreselijke regenvlagen, gepaard met bliksem en donder, kan soms in oosterse landen meer kwaad dan goed doen. Maar de dauw doet alleen maar goed. De dauw doet niemand schade. De dauw werpt het gewas niet om en slaat het niet stuk. De dauw doet de verdorde bladeren golzig drinken. En de verflenste bloemknopjes, ze heffen het hoofd tot God omhoog. Wanneer de Heere de dauw doet meegedaan. Die dauw die valt ook in de diepste dalen het meeste. Want daar is het 's nachts het koelste, de koude lucht, dat weet u, die zakt naar beneden. In die diepe dalen is het koudst. Maar daar valt ook de meeste dauw. Daar het op de dag het warmst kan zijn, daar valt 's nachts de meeste dauw. Geliefden, is dat geen schoon beeld van de werking van de Heilige Geest? Is dat niet bijzonder vertroostend als de Heer tot het Israël van toen en tot het Israël van nu zegt, Samaria zal woest worden. Mijn tuchtigende hand zal gaan over dit volk en over deze wereld. Want ze hebben mijn woord verlaten. Mijn wetten prijs gegeven. En wat wijsheid zullen ze dan hebben? Maar als er dan zijn, in die nacht der verdrukking, als ik de lamp van mijn waarheid gaat wegnemen, als er dan zijn, die met een gebroken hart tot mij vluchten, dan zal ik dat Israël, waarvan Samaria woest zal worden, zal ik zijn als de dauw. Dan legt God op zulke dorre zielen in de nachten van ons leven. Zonder onweer, zonder bliksemschichten, zonder donderslagen, zo ongemerkt de dauw van zijn geest. Waardoor we weten zelf niet hoe onze verdorde ziel, ons uitgeteerde leven, ons bekommerd hart, moed schept uit Gods genade. Hou vast krijgt aan het woord van God. O wie van Gods kinderen kent het niet, dat maandenlang zonder die duidelijke regen, die voelbare en hoorbare regenstroom des geestes, dat we van onze ziel moeten zeggen, o God, ik hou het niet. Het is al zo lang geleden. Ik heb zo weinig gebedsleven meer. Ik heb zo weinig honger en dorst meer naar de levende God. Ik heb zo weinig leven meer. En dat soms al maandenlang. Dan zegt de Heer, dan zal ik in die dorre tijd, als uw hart breekt, als uw ziel begint te hongeren en te dorsten, als ge wederkeert tot God met de trouweloze Maria, en zegt, Heere, neem toch weg al mijn ongerechtigheid en geef me het goede. Dan zegt de Heer, dan zal ik op u nederdalen. In die donkere nacht van uw leven, zoals de dauw op het land, dat niets onaangeroerd laat, dan zal ik het zuiderland doen herlief. Dan zullen de verflenste bloemen van uw leven weer gaan bloeien. Gode tot u. O, dat is de aanraking met de geest van God. Geliefden, het gaat vaak zo eenvoudig. Zo eenvoudig dat we het haast niet opmerken. Dat alleen in de vruchten van ons leven de arbeid des geestes openbaar komt. Dat we moeten zeggen, ja, ik heb geen bijzondere tekst ontvangen. Ik kan niet zeggen dat ik een bijzondere aanspraak van God gehoord heb. Ik kan niet zeggen dat het op een bijzonder uur gekomen is. Maar toch wordt het anders. Het wordt anders in mijn leven. Het krijgt weer uitzicht. Daar komt weer verlangen naar God. Ik heb weer een oor gekregen om te horen. Waarlijk, God is Israël goed. Dat doet de Heere door die dauw. Die in de nacht van het leven nedervalt. Waardoor hij alles verfrist. Ik heb het genoemd, het is een vruchtbare verkwikking. Want zulke verkwikking doet, zoals ik zei, de geplante vijgen, druiven, olijven en ook het koren, de weilanden, verder rijpen. Opdat hetgene dat gezaaid is onder de droogte van het zomerzonnevuur niet vergaan zal. Ik zal Israël zijn tot zo'n vruchtbaarmakende en verkwikkende dauw. Dat is de geest van de Heere Jezus, die het uit het zijne neemt en die het ons verkondigt. Die van zichzelf niet spreekt, maar die het woord van God doet lichten en die ons oren geeft om te horen. Ineens gaan we weer iets zien van Gods barmhartigheid in Christus Jezus. We gaan weer geloven dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. O, wat is het altijd weer een heerlijke evangelie. Voor mensen die het altijd weer verknoeien. Altijd weer daar terechtkomen. Waar we zonder handen en zonder voeten Jezus aannemen en tot hem komen. Waar we als krachtelozen door het nochtans des geloofs ons laten zalen. Door de gerechtigheid die uit hem is. Waar we ons laten bedienen. Uit uw grote bedienaar van Gods heiligdom. Ja, in de tweede plaats, die geest, die wekt onze ziel op, opdat we weer liefelijk bloeien. Want zo zegt de tekst, hij zal bloeien als de leeuw. Dat waardoor den geest bedauwd is, gaat bloeien, bloeien als een lelie. Wij kennen die oosterse lelie niet, of nauwelijks misschien hier of daar in het siertuin. Maar de oosterse lelie, dat was een witte lelie. Hier wordt bedoeld de wilde lelie die in het oosten, vooral in Palestina, veelvuldig gezien was. Zo plotseling in het veld kan je tussen de doornen een bed van lelie vinden. Je ruikt ze al uit de verte. Gelijk een lelie onder de doornen, Zo is mijn liefste onder de zonen. Een lelie onder de doornen. Nou, die heerlijke, welriekende, schone lelie, die met zijn sublieme schoonheid de roos overtreft. De roos met zijn opdringerige schoonheid. De lelie met zijn stille, eenvoudige, ootmoedige, schier voorbijgaande schoonheid. Die tussen de doornen bloeit. Die niet arbeidt en die niet spint. Waar geen hovenier aan te pas komt om hem te laten bloeien. Waar Jezus van zegt, kijk toch de lelie. Ze arbeiden niet en ze spinnen niet. Maar Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest. Gelijk één van deze, dan neemt de Heer Jezus juist het beeld van die heerlijke, van die schone, van die bloeiende lelie. Nu zegt de Heer, zo zal ik met mijn geest op Israël komen. En dan zal Israël bloeien. Dan zal Israël vrucht dragen. Heerlijk bloeien. Gelijk een lelie. Ook dat beeld, dat past zo schoon bij de kerk des Heer. Want immers, als we in onszelf zien, als we rondom ons zien, als we op ons hart letten, onze ijverloosheid, onze krachteloosheid, onze werkeloosheid, als we zien dat aan onze beste werken nog zoveel zonde kleeft, dat ze geen losgeld kunnen zijn voor het aangezicht van God, dan zouden we reden hebben om te zeggen, o God, zal ik nog wel ooit iets voor u betekenen? Zal er van mijn leven, de puinhoop van mijn leven, nog wel ooit een steen komen die waardig is gelegd te worden op dat enig fundament, opdat ik zo in dat Godshuis dat naar uw gemaakt bestek herrijzen zal, een plaatsje zou kunnen verkrijgen? Nee, geliefde, als we op onszelf zien, dan twijfelen we daar terecht aan. Dan zeggen we, oh, wanneer zal ik bloeien? En wanneer zal ik geuren? En wanneer zal ik vruchten dragen waar God in verheerlijkt wordt? Wanneer zijn we nu eens op ons plaatsje dat Christus gestalte in ons heeft? Dat de wereld aan ons ziet, dat God ons bemint. Waar zijn we sterk? In de kracht des Heeren. Waar leven we tot eer van God? Getuigen onze werken niet tegen ons. Vloeken onze dagen ons niet. Moeten we aan het eind van ons leven niet zeggen, onnuttelijk de aarde beslagen te hebben? Maar geliefden, God weet wat van zijn maaksel te wachten is. Mijn uw vrucht, zegt hij, die is uit mij gevonden. Want in u zit geen vrucht en uit u komt geen vrucht. Ach, laten we toch het net eens over de andere zijde uitwerken. Laat ons toch eens leven uit kracht die God verleent. Laat ons toch eens troost leren putten uit het woord van Jezus. Ik ben niet in de wereld gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Laat ons toch eens leren van genade te leven. Van de gerechtigheid die van Christus Jezus is. Ja, zegt u, maar er moet toch wat gebeuren. Er moet toch wat veranderen in mijn leven. Er moet toch wat veranderen in mijn huis en in dit gezin. En in deze kerk en in deze stad en in deze wereld. Geliefde, daar zal iets veranderen. Wanneer gij u maar laat bedouwen met de dauw des geestes. Dan zal de lelie gaan bloeien. Niet door uw kracht, niet door mijn vernuft. Niet door mijn beter ik. Maar dan zal de lelie gaan bloeien. Door de dauw van de geest. Door het werk van God. In de gemeenschap met Christus. Dan gaat ons leven bloeien. Dan handhaven we onszelf niet meer. Dan leggen we het aan de voeten des Heeren. Dan kunnen we de minste zijn. Dan kunnen we buigen. Dan zijn we geen materialisten. Dan zijn onze handen en onze harten voor God. Dan beginnen we zijn beeldenis te vertonen. Dan bloeien we net als een lelie. Jezus zegt, mijn vader bekleedt. Ze arbeiden niet. En ze spinnen niet. En kijk eens wat een schoonheid. En ze behoren tenslotte maar bij het gras des veld. Dat heden is. Afgemaaid wordt. En s'avonds verdost. Want die wilde lelien. Ze waren heerlijk en ze waren schoon. Maar ach, ze werden ook maar met de doden. Met het gras afgemaaid. En ze verdorden. Nu zegt Jezus, mijn vader bekleedt zich. Zijn vaderlijke zorg gaat erover. En kijk eens wat een zacht kleedje. Salomo in al zijn heerlijkheid. Is niet zo heerlijk dan deze lelie. Zo zijn de kinderen God. O, de wereld. Die mogen door allerlei kunst en vliegwerk. Net doen alsof ze veel voor hun medemensen over hebben. Maar het zal altijd weer opnieuw blijken. De barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed. We zijn haters van God. En van onze naasten geworden. Dat is ons bestaan voor God. Daar helpt onze civilisatie en onze verburgerlijking ons niet uit. Niet door verbetering. Niet door opklimming en evolutie. Maar door bekering. Door vernieuwing. Door de Heilige Geest ontvangen we een ander leven. Maar dan ontvangen we dat ook. Want in de aanraking met de Geest van Christus. Verliezen we al onze doden en al onze stekels en gaan we bloeien als een lelie tussen de doden. Gaat er geur van ons uit als van de notenhof des Heeren. Gaan we het in ons leven waarmaken dat God ons gevonden heeft en ons met zijn ontferming heeft bezocht. Dan als u klaagt over vruchteloosheid. Als u klaagt over verdorring en verkwijning in uw leven, dan is dat omdat die geest van Christus door u bedroefd is. Omdat die geest van u geweken is, omdat ze met die andere geest u liet bezetten. Met de geest van de zonde, met de geest van de wereld, met de geest van beneden. Want, ach, waar wij de zonde voor God niet opzij willen zetten, daar zijn die zonden ook altijd weer een struikelblok op de weg van God naar ons. Waar wij met ons hart vast kleven aan die andere geest, daar wordt de geest van Christus bedroefd. Want we kunnen geen twee heren dienen. We kunnen niet gelijk Christus behagen en de wereld behagen. We kunnen niet zelf leven en Christus leven. Johannes heeft gezegd. Hij was er. Dan word ik minder. Maar dat gaat dan ook altijd op. Als hij was. En de geest doet niet anders. Dan hem verheerlijken. Dan worden we minder. Minder in eigen waarde. Minder in eigen kennis. Minder in eigen werken. Dan leunen we steeds meer. Op hem die het gezegd heeft, die vrucht, die wordt uit mij gevonden. Nu, dit tedere beeld, dat hartverwarmende beeld, dat verkwikkende beeld van die bloei van de lelie, in die zon van Gods welbehagen, vruchtbaar gemaakt door de dauw van de geest, dat heeft aanvulling nodig. Want, het is waar, bloeien als een lelie, maar niet vergaan als het gras. Nee, de Heere zegt, bloeien als een lelie, maar ook sterk zijn als de wortels van de Libanon. Zo sterk, dat zelfs bergen mogen wijken en heuvelen wankelen. Maar mijn verbond weet van geen wankelen nog bezwijken. Die geest van God, die komt over Israël. Opdat Israël herleven zal. Opdat Israël heerlijk bloeien zal. Maar ook opdat Israël vast zal zijn. Bestendig verzekerd van de trouw van God en daar haar hoop op zou bouwen. Daarvan nog een enkel woord. Als we gezongen hebben uit Psalm 97, het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Juicht vromen om uw lot, verblijft u steeds in God. Roemt, roemt zijn heiligheid, zo wordt zijn lof verdreid, voor al dit heilgenot, het zevende vers van Psalm 97. Ja, geliefden. Wanneer de geest des Heer komt, dan geeft hij ook die zekerheid en die bevestiging. Want daar staat, hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Sommigen hebben vertaald als de cederen van de Libanon, maar dat is niet noodzakelijk. Je moogt het laten staan, je moet het laten staan. De wortels als de Libanon. Natuurkundigen zeggen dat ook de bergen wortels hebben. Dat het met bergen net is als met ijsbergen. Een klein stukje zie je maar boven de grond. De rest van de bergen, de wortel van de bergen, die zit diep in de aarde. Dan is, zo heeft de Libanon ook wortels. Wat van de Libanon gezien wordt, dat zijn de toppen maar. Maar de wortels zitten diep. Dieper als een mensenhand ooit graven kan in de aarde. En nu zegt de Heere van Israël dat hij zijn wortels zal uitslaan. Als de Libanon. Ach, het lijkt alsof Assyrië voor eeuwig een eind zal maken aan de kerk des Heeren. De vijand zal straks Juda verwoesten en het heiligdom in puin slaan. En dan zal het schijnen alsof het met Samaria en met Jeruzalem, met Efraim en met Juda, voorgoed is. En als straks in het jaar 70 stad en tempel onder de leiding van Titus de Romein verwoest zal worden, en het volk van God verstrooid wordt, even lang, dan zal het schijnen alsof God zijn verbond heeft laten varen. En alsof zijn heilige niet meer van ontferming werd. Maar tot aan de dag van vandaag is het volk van Israël, het volk der Joden dat samenstroomt in Palestina, het bewijs. Dat de geest des Heeren nog niet heeft nagelaten te vervullen de belofte. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Israël leeft en Israël zal tot bekering komen. Omdat God het beloofd heeft. Omdat roeping en verkiezing onberouwelijk zijn. Maar wat waar is voor het natuurlijke Israël, dat is alle even door ook waar voor het ganse Israël. Het Israël uit de Joden en ook het Israël uit de heiden. Zoals Israël het natuurlijk Israël, het symbool is van Gods trouw. Onvergankelijk door alle gaskamers en door alle vervolgingen der wereld heen. Want het heeft wortels als de Libanon. Zo zal ook het geestelijk Israël staan, eeuw in eeuw uit. Een zee van ramp moog met haar golven slaan. Hoe hoog het gaat, het raakt Israël zelf niet aan. Want God is Israël tot een veilige woning. O, dat mogen tot een betrouwen zijn. Allen die in de strijd des levens dreigen onder te gaan. Die vaak moedeloos zeggen, God heeft vergeten genadig te zijn. En hij heeft zijn goede tierenheden door toren toegesloten. En dan vraagt u, wat ziet u dan als die wortel van de Libanon? Ach, ik zou er vele kunnen noemen. Deze slecht, ik denk aan de onwankelbare trouw van het verbond van God. Vastgemaakt niet in onze bekering, heus niet, gelukkig niet. Niet in wat wij ervan beleven en wat wij ervan maken, maar in de goddelijke proclamatie, in het woord dat uit de lippen van God gegaan is. Niet veilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. En van dat verbond dragen jullie het merk en het veldteken, kindertjes. En daarom zeg ik je, zoek de Heere terwijl dat hij te vinden is. O, dat is maar geen kreet in het luchtledige. Dat is geen oproep om mee te spelen in de loterij. Misschien word je dan ook nog wel eens bekeerd. Maar dat is staan met je beide benen op de trouw van God, die gezegd heeft, ik ben de God van Abraham, van Isaac en van Jacob, u komt de belofte toe. En uw kinderen, En alle die daar verre zijn, zoveel, als bij de Heere onze God toeroepen zal. Dat zijn de zonen en de dochteren. Die komen zullen, ze zullen komen. O, hebben ze een stem wel gehoord? Hebben ze verstaan waartoe God u afzonderde? Hebben ze het heil reeds aanschouwd? Hebben ze de verkwikkende kracht van een geest reeds ervaren? Die ook een vuur is, die uitzuigt en die nederwerpt en die verbrandt en die verteert. Alles wat voor God niet bestaan kan. Maar die ook in de nachten het kwijnend leven doet ademen. Opdat die vrucht zal dragen. De wortel daarvan, zeg ik, is al de Libanon. Wilt u nog zo'n wortel? Ik denk aan de voorbeden van de Heer Jezus Christus. Heeft hij niet tot Petrus gezegd? Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. De Satan heeft u zeer begeerd te zichten als de tarwe. Simon, Simon, maar ik heb voor u gebeden. O, wat was er anders van Petrus terechtgekomen? Dan had hij net als Judas zijn einde raad, zijn hoofd door de strop gestoken en gezegd, waarom? Waarom zal ik nog langer leven? Jezus is er niet meer. Ik heb hem verloochend. Nu is er op de aarde voor mij ook niets meer wat waard is om geleefd te worden. Maar ik heb voor u gebeden. In die allermoed benemendste omstandigheid zal Petrus toch blijven wenen. Wenen naar God en wenen over de zonde. O ja, zijn zijn tranen niet reeds het bewijs van de voorbeden van Christus? En zeggen zijn tranen niet reeds dat hij Jezus nog lief heeft? God kent ook de bron van uw tranen. Hij weet waarom je in het eenzaam schrijft, in moedeloosheid, als uw leven mislukt. Als uw idealen verbleken, ook op geestelijk gebied. We hebben vaak in het begin van ons geestelijk leven zoveel idealen. Zoals ik straks zei, we willen vaak samen groeien. Ik en Christus, wij beiden groot worden en wij beiden een naam krijgen. Maar nee, geliefd, als hij was, dan word ik minder. Opdat ik alleen dit ene maar overhaal, Jezus. U verzoenend sterven. Blijft het rustpunt van mijn hart. Dat bloed van Jezus Christus alleen, dat zal mijn hoop wekken. Nu, en in het uur van mijn sterven, daar zal God voor zorgen. Glorie, alleen voor Christus. Daarom gaat hij de weg met u, door de diepte, door de donkere nacht, door die maandenlange droogte, laat ik het beeld nog even doortrekken, ook in uw leven. Zo rijpt de akker van uw hart, de vijgen, de olijven, de druiven. Dat zal geen misoogst zijn op Gods kerk. O nee, hier 100, daar 60, daar 30 valt. Maar geen van hen zal jongeloos zijn. Vruchteloos zal niemand zijn voor de Heer. Daar zal de Heilige Geest borg voor staan. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Wilt u nog zo'n wortel? Ach, dat is het werk wat Christus doet. Als die meerdere Boas voor het aangezicht zijn staan. U weet van het, dat toen ze eenmaal de heerlijkheid van Boas en zijn schatten ontdekt had. Naomi tot haar zei, zit stille mijn dochter. Want die man zal niet rusten, voordat hij de ganse zaak volleind zal hebben. Zal hebben een getrouwe borg en zalig maken. En zo mogen we. Wanneer we onze hoop in het hachelijk slot op hem vestigen, stil zitten. Vertrouwen op de Heer door het geloof leven. Want die man die zal niet weten. Hij zal onze twistzaak in de poort twisten. Hij zal ons recht aanbrengen, gelijk het helder middaglicht. Dat zal hij doen, want zijn vermogen is groot. Hij hoeft er niet beter van te worden. Hij doet het uit eeuwige liefde. Zoals Boas zijn erfenis veil gehad heeft. Om de verloren erfenis van Naomi en van Rut te lossen. Zo heeft die meerdere Boas zijn leven niet alleen in de waagschaal gesteld. Maar hij heeft zijn leven afgelegd. Opdat zijn Rut, zijn vreemde, die hij lief heeft. Die hij ondertrouwd heeft. Die hij voert naar de dag van de bruiloft. Aan zijn zijde leven zal. als zijn goederen, van zijn trouw, opdat ze hem eeuwig vruchten dragen zal. Goden tot eer, zijn dat geen vaste wortels? Zal dood en hel of duivel ons beroven van deze vaste grond, o dat we hier dan onze hoop opbouwen en onze geslingerde en bekommerde ziel vast zouden maken op het onbedriegelijk woord van Gods belofte en ons moeder hart ter ruste zouden leggen aan zijn goddelijke verzekering, maar dat we ook in de praktijk van ons leven daaruit de verkwikking en de sterkte zouden vinden om te zijn als het paard van Gods majesteit in de strijd. Om met Jozua te zeggen, zou een man als ik zien, om vromelijk tegen zonde, duivel en wereld wederstand te bieden. Want we hebben wortels als de Libanon. Jongens en meisjes, je hoeft je niet te schamen om te zeggen, ik geloof in God. De Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, die aan het kruis van Golgotha zijn leven voor mij uitgestort is. En ik geloof in de Heilige Geest, die me leiden zal naar de raad van God. En die me daarna in zijn heerlijkheid zal opnemen. Want ik geloof in de vergeving van de zonde. En ik geloof in het eeuwige leven. Je hoeft je niet te schamen, hoor. Want alles wat de wereld zegt en wat de valse kerk zegt, is gebouwd op de wankele hypothese van allerlei nieuwe wijsgerige idealen. Maar wat wij voorstaan en zeggen, wat we zeggen mogen door de Heilige Geest, dat weten we uit de mond des Heeren zelf. En de wereld mogen vergaan, zelfs de Libanon mogen uit haar plaats wijken en gezet worden in het hart van de zee. Maar dan nog zal het woord van God beklijven. Kom, kleef dan met je ganse ziel aan Gods onveranderlijk getuigenis. Raak zelfs de zoom van het kleed aan. Het kleed van Jezus, dat is het woord zijner genade. En ge zult wortelen hebben als de Libanon. Amen. Grote God, nooit zijn we beschaamd wanneer in onze ellende onze hoop bouwden op u. Ge zijt immer een verrassend God en hebt meer gegeven als we ooit durfden hopen of konden bidden. Daarin zijt u trouw. Trouw tot in der eeuwigheid. Laat uw kerk daaruit leven. Laat ons samen de kracht daaruit vinden. Laat het ook het wezenlijke zijn van ons leven, niet meer onszelf te behagen, maar leven door de dauw van de geest te bloeien als een lelie en vast te staan als de bergen de Libanon die door uw hand geplant is. Heren, dan leven we tot uw eer. Dan zetten we onze reis over het smalle pad bemoedigd voorwaarts. Dan mogen we het weten dat u ons niet verlaat. Kom dan met uw Heilige Geest doorwaai de hof. Laat die noordenwind en de zuidenwind u wil doen, opdat we weer een sieraad op aarde mogen zijn. Tot lof en eer en heerlijkheid van uw naam, waarin de zaligheid van onze ziel is. Heren, we smeken het van u. Om die geest, die van de Vader en de Zoon gezonden is, opdat hij u, Heer Jezus Christus, verheerlijken zal. Amen. Ten slotte zingen wij nog uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Daar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vruchten schaar houdt moed. Hij is getrouw. De bron van alle goed, zo daalt zijn kracht. Op uw in zwakheid neer, wacht dan, ja wacht. Verlaat u op de Heer, 7 van 27. Thank you.
liefde gaat dan heen in vrede dragende de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.